Goedemorgen Bert.
Ja, goedemorgen allemaal.
Ja, de column draait door. Nee, dat niet hè?
De column draait niet door, althans, zo heb ik het niet bedoeld. Ja, goed. Dus we zien wel hoe we heel uit door de bocht komen.
Nou, ik hoop niet dat ik...
Zoals gezegd, Matthijs. Elke dag kwam het voetvolk met angst en beven naar het werk. Hopend dat de wispelturige televisiepresentator voor één keer zijn grote bek zou houden. Dat de lieveling van ruim een miljoen televisiekijkers zich zou gedragen. Niet alleen voor de camera's, ook achter de schermen. Maar dat gebeurde niet. Door de Volkskrant weten we nu dat bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door een angstcultuur heerste. Gevoed door de grote baas Matthijs van Nieuwkerk. Zo ongeveer de uitvinder van grensoverschrijdend gedrag zelf. Een man met een Januskop. Charmant en intelligent in de uitzending. Een gastheer die zijn huiswerk goed had gedaan. Met een zeker appeal bij leeftijdsgenoten en jongeren tegelijk. Naar de ogen gekeken door zijn tafelgenoten. Kortom, een kijkcijferkanon in optima forma. Het middelpunt van een programma waar gasten graag aanschoven. Maar alles wijst erop dat het voorbij is. Op de grote stille heide, ergens in het oosten des lands, overdekt de gelauwerde presentator nu zijn zonden. Of, meer waarschijnlijk, de zonden van alle anderen in de Hilversumse soap. Niet te geloven hoeveel aandacht deze affaire krijgt. Wanneer morgen bij wijze van spreken Mark Rutte onverwacht aftreedt, zullen er vermoedelijk minder woorden aan worden besteed. De Nederlandse taal volstaat nauwelijks om de ramp te beschrijven. Er bestaat ernstige behoefte aan een redder des vaderlands. Want wie moet de vinger aan de pols houden nu de chroniqueur van het leven van alle dag is weggevallen, gekleed in pek en veren, in de ogen van tientallen van zijn slachtoffers momenteel de enige kledij die hem past. Voor zover ik heb begrepen, was het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk al vele jaren dagelijkse routine in de krochten van het televisiebedrijf. Bekend op alle verdiepingen van de organisatie. En in dezelfde kringen genegeerd. Niemand heeft immers trek om de kip met de gouden eieren de nek om te draaien. Zodoende kon de tovenaarsleerling ongestoord zijn gang gaan. In de golf van reacties op de onthullingen in de Volkskrant was de rode draad het onbetwistbare vakmanschap van Nieuwkerk. Hij paarde bravoure aan feitenkennis. Ongeveinsde belangstelling aan medeleven. Originaliteit aan optimisme. Althans, zo zagen we hem. En het werd nog mooier toen hij samen met Rob Kemps het Franse chanson nieuw leven inblies. Wat een genot om die twee kerels als een jonge honden door Parijs te zien flaneren. Chanson werd een serie met een lach en een traan. Eenmaal per week zaten ruim 100.000 kijkers voor de toverdoos. Genietend van een fenomeen dat zo goed als afgedaan had. Het Franse chanson. Trefzeker zette Matthijs daarop het levenslied weer op de kaart. Zodanig dat je tegenwoordig nauwelijks nog een muziekprogramma kunt beluisteren zonder een chanson. Franse klanken, niet zelden begeleid door een accordeon, op het ritme van de valse musette. Een regelrechte renaissance, een wedergeboorte is het geworden. En het tweetal kreeg dat voor elkaar in een bijna poëtische tv-documentaire waarin Franse liedjes en de vertolkers ervan opgediept werden uit stoffige archieven. Vergeten zolders en meer van zulke stofnesten. En de grijze golf in het land van Frans Bauer, Rob de Nijs, De Kast Trentje Oosterhuis, en je noemt ze maar, ging door de knieën. Een handvol liefhebbers dagen later luisterde eigenlijk al lang geen hond meer naar Gilbert Bécaud, Barbara, Edith Piaf en al die vertolkers van het Bourgondische levenslied. Maar dat veranderde toen Mr. DWDD, de wereld draait door, en zijn maatje de geest kregen. De fans van de daarvoor veel bekeken DWDD wisten toen nog niet dat het programma werd gemaakt in een sfeer van intimidatie, ruzie en angst. Slechts een beperkte groep wist dat achter die vrolijke kop van Matthijs een ongelofelijke kwal schuilging. Iemand die leidt waar veel typen als hij aan lijden, te weten, machtswellust. Alleen het woord van Nieuwkerk was van belang. Als erkend perfectionist accepteerde hij geen kritiek. Wie het niet met hem eens was, kon meteen opblazeren. Klagen bij bijvoorbeeld een directeur haalde niks uit. Zo werd de burn-out een veel gekweekt product in de Hilversumse studio's. Een collectieve protestactie van personeel kwam nooit van de grond. Jammer, want ze zou voor iedereen heilzaam zijn geweest. Niet in de laatste plaats voor de heer van Nieuwkerk. Stel je voor. Op een ochtend komt hij de studio binnen. Tot zijn verbijstering treft hij er al het personeel aan. Maar dan ook al het personeel. Schouder aan schouder. Een zenuwachtige woordvoerder maakt hem duidelijk dat het over en uit is. Dat alle denkbare functionarissen op het hoogste niveau zijn ingelicht over Van Nieuwkerk-gate. Hij wordt over een kwartier met de raad van bestuur verwacht. Het sprookje is uit. Zo ging het dus niet. De man die bij het graf van zijn idool Charles Aznavour in Parijs zijn tranen niet kon bedwingen, is over zijn eigen karakter gestruikeld. Slachtoffer van zijn overdreven populariteit. En in zijn val trok hij anderen mee. Voorlopig zullen we hem niet meer op het scherm zien. Ik ga hem nog missen. Ik wens jullie een plezierig weekend. Tot de volgende keer.
Ja, dank voor je column, Bert.
Graag gedaan.